Kijken of ik deze nog net iets hoger kan zetten. Kijk. Eigenlijk zo is nog fijner. Zo, goedemorgen allemaal. Ik hoop dat we deze heerlijke aanwezigheid van Gods liefde ook gewoon tijdens de preek vast kunnen houden. Dat we hier zitten in een bad van zijn liefde, van zijn genade, van zijn tegenwoordigheid. Dat het niet zo is dat tijdens de preek we in een soort andere stand komen dan tijdens de aanbidding. We zijn nog steeds van hem aan het ontvangen, we zijn nog steeds met hem aan het leven. Ik wil het vandaag met jullie hebben over signalen van God. Dat is het thema voor deze dienst. Maar toen ik erover aan het bidden was en aan God vroeg van wat heeft de kerk nodig, toen kwam ik eigenlijk ook best wel uit bij het beter leren kennen van de Heilige Geest. En ik denk dat dit een gemeente is waar al heel veel aandacht is voor de Heilige Geest. En waar jullie al echt al op zoek zijn naar die plaats van intimiteit. Waar de Heilige Geest eigenlijk in je hart kan gaan werken. En ik dacht, ja, toch is het goed om daar nog verder op in te gaan. En vanochtend had ik eigenlijk al meteen een beetje een soort signaaltje van God. Ik was aan het bidden met Jan in de aanbiddingsgroep. En toen kwam die tekst in mijn hoofd van als de Heer het huis niet bouwt, dan bouw je het voor niks. En toen net bleek dat Jan dat ook had voorbereid om dat te zeggen voor nu. Dus dat vond ik wel bijzonder van, weet je, God brengt dingen bij elkaar. En eigenlijk gebeurt dat gewoon elke dag. En dat is het werk van de Heilige Geest, hoe dingen bij elkaar komen. Nou, als jullie die namen zien, het zijn eventjes wat, moet ik het zeggen, een soort deuren. Als je al deze namen ziet, zou je het een beetje kunnen zien als, op elke naam kan je klikken en daar zit een hele wereld achter van geloof. Er zit een hele wereld achter van hoe zij signalen van God hebben ontvangen. Nou, ik ga in deze preek niet al deze personen langs, maar probeer heel eventjes naar die namen te kijken en bedenk, hoe hebben deze mensen van God gehoord? Ik zal even enkele voorbeelden noemen, maar misschien weet je ze allemaal wel. Hè? Maar bijvoorbeeld Johannes, die kreeg ook visioenen van God. En Johannes zei ook over zichzelf dat hij de leerling was die Jezus het meeste lief had. En dan schrijft hij in zijn eigen evangelie, ja, en de leerling die het meest van Jezus hield, die lag aan zijn borst. En dan praat hij op die manier over zichzelf. Dus Johannes die leefde zo dicht bij Jezus dat hij op een gegeven moment ook ging dromen en visioenen kreeg. Johannes is de enige apostel die niet een marteldood gestorven is voor zijn geloof. Hoewel het wel geprobeerd is. Volgens de oude verhalen werd hij in kokende olie gegooid. Maar ging hij niet dood en bleef hij ongedeerd. En is hij uiteindelijk op het eiland Patmos gestuurd. Omdat de Romeinse keizer zoiets had van, ja, wat moeten we met die gek? Hij gaat maar niet dood. De verhalen van hem, die kennen we dus ook uit de Bijbel. Nou, zo heb je bij elke persoon heb je bijzondere verhalen van hoe ze met God leven. En vaak spreekt God door natuurverschijnselen. Bijvoorbeeld bij Elia was dat het geval waarbij er een storm kwam. Er kwamen allemaal verschillende dingen langs, maar uiteindelijk in de stilte sprak God. Maar je ziet dat heel vaak de natuur soort van meewerkt. Hè? De storm op het meer en dan gaat die storm liggen doordat Jezus spreekt. Dus je ziet soms ook dingen in natuurverschijnselen. Nou, er zijn zelfs verhalen over dieren die gingen spreken. Zoals bijvoorbeeld bij Biliam in het Oude Testament, dat God de gekste manieren gebruikt. De huidige paus heet Paus Franciscus, is genoemd naar Franciscus van Assisi, die in de 15e eeuw leefde. En die ging zo met dieren om, dat hij ze broeders en zusters noemde. En dan kwam die een koe tegen, zei die, hey, broeder koe, en dan ging die het evangelie vertellen. En ja, wij vinden dat best wel raar, maar de huidige paus, die probeert dus een soort van die verbinding met de natuur weer terug te vinden. Hè? Van, we zijn allemaal schepselen van God. En wij als mensen, we zijn misschien wel gemaakt naar Gods evenbeeld, maar we moeten onszelf niet te trots maken en denken dat wij alles kunnen, boven alles kunnen staan. Dromen, visioenen noemde ik net al. Sommige mensen hebben ook een hoorbare stem van God. Denk aan Paulus, die op de weg naar Damascus was om christenen te vervolgen. En daar opeens de stem van Jezus hoorde. En vervolgens christen werd. Nou, en ook heel vaak spreekt God via andere mensen. Nou, dit zijn wat signalen van God, maar ik wil eigenlijk vandaag meer gaan inzoomen op hoe de Heilige Geest werkt. En daar heb ik een kort verhaaltje bij. En dat is van David's Tent. Ik weet niet of jullie het kennen. Het is een festival in Engeland. Ik ben er in 2019 geweest met Sarieke. En David's tent, dat is 24/7 worship. Dus het gaat gewoon heel de dag, heel de nacht door, is er alleen maar aanbidding. In een grote tent. En dat doet denken aan David's tent. Wat was dat? Vroeger was de tempel er nog niet. Hè? Want David die kreeg de opdracht om de tempel te bouwen. Maar dat mocht hij niet zelf doen, want hij had gezondigd. Dus Salomo ging de tempel bouwen. Maar hij had wel een soort tempel gebouwd. Wat was dat? Een tent. En in die tent was er elke dag van het jaar non-stop aanbidding. En daarin was er eigenlijk al een voorafspiegeling van hoe wij met de Heilige Geest zouden leven. Namelijk dat wij zijn de tent van God. Wij zijn de wandelende tabernakels. En in ons is 24/7 die lofprijs naar God in ons hart. En dat probeerden ze op dat festival ook te doen. Nou, ik zat op dat moment in mijn leven. Ik had het idee dat ik een beetje in mijn geloof aan het opdrogen was. En ik had zoiets van, ja, gaat God nog wel verder met mij? En toen ik daar was, tijdens die aanbidding, begon iemand te zingen. Jason Upton, misschien kennen jullie hem. Hij zong, this garden is gonna grow, this garden is gonna grow. Deze tuin gaat bloeien, gaat groeien. En ik zag mijn hart in zeg maar een beeld, zag ik mijn hart openbloeien. En dat God er al mee bezig was, dat God zaadje aan het planten was. Nou, ik had het idee van misschien is dat wel God die het zegt. Toen daarna gingen we naar een tent toe waar mensen aan het profiteren waren. Je kon er gewoon gaan zitten, mensen die je totaal niet kende. Die keken je alleen even aan en dan gingen ze iets tekenen of iets opschrijven. En dan gingen ze aan de Heilige Geest vragen, wat is er aan de hand? En wat tekende die persoon bij mij? Een tekening van een tuin die tot bloei kwam. Met een boom in het midden. De boom van leven. En ik dacht, halleluja, weet je, God is aan het spreken. Ik mag verwachten dat hij in mij werkt, ook als ik het soms zelf niet weet. En Sarike, mijn vrouw die daar dus ook bij was, die vroeg zich tijdens dat festival af, van ja, ziet God mij wel? Er zijn hier zoveel mensen. En ze had eigenlijk een beetje haar vertrouwen in God nog aan het zoeken. En toen bleek dus dat, nou, een paar dagen later kwam er iemand naar haar toe. Die zei, ik zag een beeld van blond meisje, met een gele tuinbroek aan, met allemaal symbooltjes of wezentjes erop. Nou, mijn vrouw was de enige die dat aan had, een gele tuinbroek met bijtjes erop. En zei, ja, ik heb gisteren heel de dag naar je gezocht, maar toen waren wij er niet. Maar die dag erna, toen had ze haar gevonden en toen zei ze, ja, jou moet ik hebben. God wil tegen jou zeggen dat hij je niet vergeten is en dat hij van je houdt. Dus dat zijn gewoon dingen die ik in mijn leven meemaak, waarvan ik zie, God is zo betrokken bij je. God wil zo graag laten weten dat hij echt van je houdt. Nou, dat even als anekdote van als ik het heb over Gods stem verstaan. Ik heb er wat ervaring mee. Ik zou mezelf nou niet echt een expert noemen, maar ik merk wel God spreekt. Hè? En dit is eigenlijk wat ik hoop in deze preek, ja, dat jullie gaan leren kennen. Allereerst, het kan zijn dat je zegt, ja, ik volg Jezus, ik hou van Jezus. Maar hoe zit dat nou met de Heilige Geest? Wie is dat nou precies en wat heeft dat nou te maken met Jezus volg? Vervolgens wil ik kijken naar 7 facetten van Gods Geest. En dat heeft te maken met de menorah. Ik heb hem hier ook even op tafel laten zetten. Want dat is eigenlijk een symbool voor de kerk. Het staat in Openbaringen dat de menorah staat voor de kerk. Maar die kerk die moet branden. Met wat? Met de 7 geesten van God. De 7 geesten van God is een symbool voor de Heilige Geest. Want 7 is het getal van compleetheid, hè, van volheid in het Hebreeuws. Dus de 7 geesten is de volle geest van God. Nou, daar gaan we straks nog iets over leren. En wil jij Jezus volgen? In de volheid van die Gods geest, in die 7 brandende geesten. Nou, daar gaan we het ook nog verder over hebben. Laat ik beginnen bij deze tekst, want als we dit niet snappen, dan kan ik net zo goed een beetje gaan stoppen met preken, denk ik. Want het begint toch allemaal met dat je gelooft dat die Heilige Geest in jou woont. En dit staat in Colossenzen 2, vers 8 tot en met 10. En dit is door Paulus geschreven, die 3/4 van het Nieuwe Testament heeft geschreven. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke traditie zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Oké, want in hem, in Jezus, is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Nou, dat geloven we wel, toch? Jezus was vol van God. Amen, amen. En in uw eenheid met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. Geloof je dat jij net zo vol van God bent als Jezus? Dat is wat hier staat. Sterker nog, er staat pas op voor mensen die met allerlei mooie praatjes komen, dat dat niet zo is. En dat is, zelfs in de kerk gebeurt dat. Weet je, ga je elke week naar de kerk en hoor je daar dat het nog niet helemaal goed zit tussen jou en God. Hoor je daar dat je nog wel even wat voller kan worden. Je kan niet voller worden van God dan dat hij met zijn persoon in jou woont. Je krijgt niet een stukje van God. God komt met zijn persoon in jou wonen. Maar als je je daarvoor gaat openen, dan ga je het ontvangen. Dan ga je het zien. Maar het is een bewustzijn, het is een opening. En dat is iets wat de geest ook in je doet. Dat je ziet van, ja, maar ik ben echt één met hem. Ik kan mezelf niet meer loszien van Jezus. En soms doen we nog steeds, ook als we het hebben over signalen van God. Van God is ergens en die zegt dan iets. Alsof hij een boodschap naar je stuurt van ver weg. Maar God spreekt van binnenuit, want hij is in jou. Nog een tekst over die eigenlijk hierop aansluit. Dit is geschreven door Johannes. Ik had het net over hem, bijzondere apostel, want hij leefde heel dicht bij Jezus. Hij is de enige apostel die niet bij hem is weggelopen. Petrus, die zei, ik doe alles voor Jezus, die liep nog weg toen Jezus aan het kruis ging. Maar Johannes, die stond daar aan het kruis, samen met Maria. En Johannes, die schrijft het volgende over de laatste uren van Jezus. Jezus wist dat zijn einde kwam. En dan komt, jullie weten waarschijnlijk in de Bijbel, Johannes 13, 14, 15, 16, 17. Allemaal hoofdstukken in een paar uur voordat Jezus stierf. Nou, wat ga je zeggen net voordat je doodgaat? Belangrijke dingen, toch? Ga je niet allemaal grapjes vertellen. Dus dit is wat Jezus ook zegt. Wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Mijn vader zal hem lief hebben en mijn vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Dus Jezus en zijn vader komen bij je wonen. Nou, dat is heel gezellig. Maar wie mij niet lief heeft, houdt zich niet aan wat ik zeg. En wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, dat is in het Grieks parakletos, de Heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Dus Jezus zegt hier zo, als je mij lief hebt, kom ik bij je wonen, komt mijn vader bij je wonen en komt de geest bij je wonen. De volle drie-eenheid woont in jou. De volheid van God. Nogmaals, je krijgt niet een stukje van God. God komt in zijn volledigheid in jou wonen. Nou, dat is iets wat een heleboel mensen natuurlijk, ik zelf ook, moeilijk te beseffen vinden. Wat is dat? Dat God helemaal in je woont. Maar het is een mysterie wat er mag zijn. Hè? Dus accepteer maar dat dit hier staat. Je bent vol van God. Je kan niet voller van God zijn dan wat hier staat. Hij komt bij jou wonen. Nou, dat Griekse woord parakletos, dat is een woord wat Johannes eigenlijk alleen maar gebruikt voor de Heilige Geest. En dat is het woord wat vaak vertaald wordt met pleitbezorger. Maar dat is misschien een beetje een nietszeggend woord. Ik bedoel, ik ken pleitbezorger alleen maar uit deze Bijbelteksten. Voor de rest heb ik het nog nooit gehoord. Maar een pleitbezorger, ja, het is eigenlijk iemand die voor je opkomt. Een advocaat. En dan niet een advocaat in de juridische zin van het woord. Maar iemand die zegt, hey, ik neem het wel voor je op. Ik ondersteun je, ik support je, ik laat je niet vallen. Een mediator, een counselor, iemand die tussen jou en een ander in gaat staan om te zeggen, hey, hoe kunnen we hier uitkomen? En dat is wat Jezus zegt over de Heilige Geest. Nou, er is nog zo'n mooie tekst. Ik ga lekker veel teksten langs, want we zijn dingen aan het leren. Johannes 16, dit is nog in datzelfde stuk. Dus Jezus heeft een monoloog van hoofdstuk 14 ongeveer tot en met hoofdstuk 17, nou ja, hoofdstuk 17 is vooral een gebed. Maar dit is allemaal hetzelfde stuk, net voordat Jezus doodgaat. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. Dat is interessant, hè? Jezus zegt, er zijn dingen die nog moeten komen, maar dat kan ik nu nog niet zeggen. Dat is nog niet de tijd ervoor. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Dus als je alleen maar Jezus volgt, zeg maar, Jezus volgt in de zin van, ik lees de woorden van Jezus, ik ga proberen Jezus na te doen. What would Jesus do? En ik ga proberen een soort van een kopie van Jezus te worden. En je doet dat op eigen kracht, dan zit je nog niet bij de volle waarheid. Dan heb je al stukken van de waarheid, maar die volle waarheid komt pas in verbinding met de Heilige Geest. Want dan gaat het in jouw leven. Dus de geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. En daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. Dus Jezus en de Heilige Geest zijn nogal verbonden met elkaar. De geest zegt niks zo van, ja, Jezus en de Vader zijn wat vergeten. Laat ik nog maar even met een nieuwe theorie komen. De geest is altijd Jezus aan het verheerlijken. De geest is altijd het werk van Jezus aan het voortzetten. En wat leren we dus uit deze tekst over de Heilige Geest? De volheid van God maakt woning in ons. Mijn Vader en ik komen bij je wonen en de geest wordt gestuurd om in ons te wonen. Nou, filosofie, religie, theorieën, die blijven je proberen af te leiden van de waarheid dat je helemaal vervuld bent met God. En let op, dat kan zelfs in de kerk gebeuren. Ik bedoel natuurlijk niet deze kerk. Ik bedoel, het kan altijd gebeuren. Je kan op YouTube naar een coole preacher luisteren. Je kan, wat dan ook. Geen enkele kerk is perfect. En het gebeurt regelmatig dat in de kerk je daar juist aan het wankelen wordt gebracht van, hey, ben ik wel goed genoeg voor God? Dus dat is vervelend, maar ja, dat komt omdat niks menselijks ons vreemd is. Gods geest is niet werelds te kennen, maar is pas te kennen in relatie met Jezus. Dus de geest is niet los verkrijgbaar. Jezus volgen zonder de geest is dode religie. Dus als je zegt, ik wil alleen maar de geest, maar met Jezus heb ik niet zoveel. Dat is een beetje New Age-achtig. Hè? Dan gaan mensen die willen met aura's en met weet ik het allemaal, als ze maar iets spiritueels kunnen doen, de geest als een soort energie. Nee, de geest is er niet los van Jezus. Als iemand zegt, ik wil de Heilige Geest ontvangen, dan zal de geest zeggen, oké, ik kom met Jezus. Maar dat kan je ook in handelingen zien. Ik heb die tekst niet helemaal voorbereid, maar misschien kennen jullie het verhaal. Dat op een gegeven moment mensen Paulus aan het werk zien. En die zien dat Paulus allemaal mensen aan het genezen. En dan denken die mensen, oh, dat kunnen wij ook wel. Hij doet volgens mij iets met de geest en zo. En dan gaan ze ook proberen dat trucje van Paulus te doen. Maar vervolgens komen, die proberen dus demonen uit te drijven. En vervolgens komen die demonen 7 keer zo sterk terug. En laten die man half dood achter. Omdat ze wel de dingetjes zeggen volgens het boekje, maar Jezus niet kennen. Ja, dus het is ook op een bepaalde manier gevaarlijk om de geest, zeg maar, gewoon te gaan gebruiken zonder dat het met Jezus te maken heeft. Aan de andere kant, als je zegt, nee, ik ben helemaal van Jezus en van de Bijbel en zo, en ja, ik ga daar heel veel over leren, maar je stelt je niet open voor de Heilige Geest, dan kan het dus zijn dat je heel erg hard aan het werk bent om een soort christelijke religie te leven, zonder dat het leeft. Ja? En dat gebeurt ook bij sommige mensen. Dat ze heel erg bezig zijn met regeltjes volgen, met zo hoort het, en ja, in de kerk doen we het altijd zo en zo. En dat je eigenlijk dan de geest een beetje vergeet. Nou, het woord en de geest vormen een onverbrekelijk duo. De kracht van de geest is verbonden aan de waarheid over Jezus. En je komt regelmatig in de Bijbel ook dingen tegen als genade en waarheid. Of geest en waarheid. En dat zijn dingen die horen bij elkaar. Je kan die twee niet van elkaar scheiden. En daarom zal de Heilige Geest ook nooit iets zeggen wat ingaat tegen Jezus zelf. Dus als de Heilige Geest jou probeert te vertellen dat, ik zeg maar wat, dat Jezus toch nog niet alles volmaakt heeft, maar dat er nog even een nieuwe profeet moet komen, waardoor het allemaal nog net wat beter wordt. Nou, dat is niet de Heilige Geest. Ik heb wel eens met moslims een gesprek gehad over Johannes 14 tot en met 16. En die zeggen dus, nee, maar dat is verkeerd opgeschreven. Jezus heeft over iemand die gaat komen. Ja, en iemand die gaat komen, dat is Mohammed. Ja, maar dat staat er niet. En het is nogal een vreemde interpretatie. Maar zo zien moslims dat, van ja, na Jezus. Hij was een profeet, hij was een belangrijke profeet. Hè, Isa. Volgens moslims komt Jezus zelfs terug op deze aarde. Dus ja, dan ben je best wel belangrijk. Maar goed, er komt nog iemand daarna. Nee, dat zal de Heilige Geest nooit zeggen. Oké, aantal namen van Gods geest, die we allemaal tegenkomen als we het Nieuwe Testament lezen. En de laatste, daar ga ik dadelijk op in. Heilige Geest, Gods geest, geest van de Heer. Die zie je veel in het Oude Testament. Parakletos noemde ik net al. Geest van Jezus, geest van de waarheid. Op sommige momenten worden deze gewoon verwisseld, zonder dat het erg is. In Handelingen staat bijvoorbeeld, Paulus wilde naar Azië gaan, maar de Heilige Geest hield hem tegen. En toen zei de geest van Jezus dat hij daarheen moest. Dus dan zie je Heilige Geest, geest van Jezus, is gewoon hetzelfde. En de 7 geesten van God. Huh, wat is dat nou? We gaan naar Openbaringen. Openbaringen is geschreven door Johannes. En Johannes is dus die man die zo dicht bij Jezus leefde en die kreeg een visioen en hij zag wat er ging gebeuren. Nou, Openbaringen is een heel moeilijk boek om te begrijpen. Ik heb ook hier niet, ik denk niet dat ik hier alles aan jullie goed kan uitleggen. Maar er is één stukje wat ik met jullie ga bekijken. Hierna had ik een visioen, zei Johannes. Er stond een deur open in de hemel En de stem die me eerder had toegesproken met geluid van een bazuin, zei nu, kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Zie je, dat kan de geest ook doen. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder en rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden 7 vurige fakkels. Dat zijn de 7 geesten van God. Die vurige fakkels, als je dit leest met een Joodse bril, dan denk je 7 en branden. Dan denk je eigenlijk meteen aan de menorah. Want de menorah is al een heel oud symbool, wat al in de tabernakel was. En dan zie je dat in het heilige, je hebt het heilige der heiligen, er mocht alleen de hoge priester komen, hè, van de tabernakel. En dan heb je daarvoor heb je het heilige. En daar stonden een aantal objecten, waaronder de menorah. En die scheen als het ware het licht op het brood. En het brood staat voor Jezus. En het licht van die menorah, dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest verlicht altijd Jezus. De Heilige Geest schijnt altijd op Jezus. En die menorah, die moet dus branden. En dat staat eigenlijk voor de Heilige Geest. Als je nou in Openbaringen verder leest, dan staat er, maar wat is nou die menorah? En dan legt Jezus het zelf uit. Dan zegt Jezus tegen Johannes, de menorah, dat zijn de kerken. Dus als je nou bedenkt van, wij ook als Vredekerk zijn een menorah, maar die moet branden met de 7 geesten van God. Hoe weet ik nou dat dat de Heilige Geest is? Je kan toch ook zeggen, ja, dat zijn gewoon 7 geesten, een soort bijzondere engelen of zo. Nou, dat kan niet. Allereerst, als je deze tekst leest, dan zie je best wel de 3-eenheid naar voren komen. Namelijk Jezus die op de troon zit. Als je iets verder leest in het stukje, zie je ook de Vader, dus de Vader en de Zoon. En waarom zou heel de Heilige Geest vergeten worden? He, dus daarbij is 7 in het Hebreeuws dus het getal van de volheid. Dus als er staat 7 geesten, kan je eigenlijk ook lezen de complete geest, zeg maar. Nou, en dan is er nog een tekst die dit best wel bevestigt, namelijk Jesaja hoofdstuk 11. Hier wordt gesproken over Jezus die gaat komen. Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Als je deze telt, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de middelste, ik laat het even hier zo zien, is de geest van de Heer. Kan iedereen zien? Ja. De middelste is de geest van de Heer. En dat is eigenlijk een soort van de Heilige Geest zelf, zeg maar de persoon van de geest met zijn naam, de geest van de Heer. En dan zie je dat elke keer in tweetallen er iets gebeurt, want dat zijn dan de eerste 2. Elke keer zijn ze in setjes, want de ene heeft iets te maken met het andere. Dus de eerste is dan wijsheid en inzicht, daarna kracht en verstandig beleid en daarna kennis en ontzag voor de Heer. Dat zijn allemaal facetten van de Heilige Geest die hij aan je wil openbaren. En ik zal hem ook even in het Engels lezen, want voor sommige mensen klikt dat beter. And the Spirit of the Lord shall rest upon him. The spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and the fear of the Lord. En deze geesten, als je zegt, dit rustte op Jezus. Maar wat hebben we net geleerd? Dezelfde volheid die in God was, die is ook in jou. Dus daarmee kan je zeggen dat deze geestelijke kanten, dat die ook in jou zich willen ontplooien. Dat ook in jou dat openbaar wil worden. Nou, ik ga ze, alle 3 de setjes ga ik even langs. En dat is ook richting het einde van mijn preek. Als je denkt, hoe lang duurt dit nog? Nou, zo lang nog. Een geest van wijsheid en inzicht. Nou, wijsheid, in de Bijbel staat vaak voor creativiteit, voor co-creatie met God. En de zegen die stroomt in je werk, handelen en spreken, zelfs ook in je financiën. En in het Hebreeuws is dat het woord chokma. En deze dingen die je hierin ziet, kwam je bijvoorbeeld tegen toen Mozes de tabernakel moest gaan maken. Daar moesten allemaal dingen voor gemaakt worden, zoals de menorah. Nou, hoe ging dat ook alweer? Toen werd er gezegd, er moeten een aantal mensen gezalfd worden met de geest van God. En die krijgen dan de creativiteit en de kunst om dat te kunnen. Dus je merkte dat wanneer de geest van wijsheid ging rusten op de mensen van het Oude Testament, dan zag je dat ze opeens beter werden in hun werk. Dat ze heel creatief werden, dat ze heel erg vakkundig waren. Dus de Heilige Geest staat ook niet los van wat je doet in je werk. Weet je wel? Je kan heel goed worden in het werk wat jij doet, gewoon doordat de geest van wijsheid op je rust. En je ziet dan bijvoorbeeld in Spreuken 3 vers 16 en Spreuken 4 vers 20, dat dat zelfs doorwerkt in je financiën, weet je wel. Dat iemand op wie wijsheid rust, daar staat dan van de schatkamers lopen vol. Dat heeft ook te maken met dat je natuurlijk wijs omgaat met dingen. En dat je niet alleen maar aan het uitgeven bent zonder dat je nadenkt waar het allemaal op slaat. Maar dat je in wijsheid handelt, zoals Jozef in Egypte. Nou, inzicht, dat heeft daarmee te maken, namelijk bij elkaar brengen van puzzelstukjes. Dus in een situatie juist onderscheid kunnen maken van, oké, dit moeten we nu wel doen en dat niet. Het is eigenlijk de toegepaste vorm van wijsheid. En in het Hebreeuws is dat het woordje bina. En eigenlijk deze twee, inzicht en wijsheid, die kom je altijd samen tegen als een setje. Bijvoorbeeld in Spreuken 24, door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand. Dus wijsheid zou je meer kunnen zien als een soort van de flow van God, waarin je nieuwe ideeën krijgt, waarin je aan de slag gaat met je werk. En inzicht is dan dat je de juiste beslissing op het juiste moment maakt. Nou, er zijn een aantal gaven van de geest zijn hier aan verbonden. Bijvoorbeeld het woord van kennis ontvangen, een woord van wijsheid, onderscheid van geesten maken en de gaaf van interpretatie. Je kan dit lezen in 1 Korintiërs hoofdstuk 12 tot en met 14. Maar dat is als de Heilige Geest. De Heilige Geest kan als het ware jouw dingen aanreiken in je gedachten, die je van tevoren zelf niet wist, maar opeens weet je het. En ik heb hier, het kan zijn dat je bijvoorbeeld opeens moet denken aan iemand. Je loopt gewoon over straat of je zit thuis en opeens popt er zo'n naam hierop. En je denkt, die en die, daar gaat het nu niet goed mee of die heeft ergens last van. Je pakt je telefoon, je belt die persoon op. Regelmatig hoor je dan, dat is precies wat ik nodig had. Weet je wel? Dat zijn hints van de geest, dat die op die manier het aan je laat merken. Nou, het kan nog veel specifieker. Ik ken mensen, ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt, maar ik heb ook veel vrienden die dingen hebben meegemaakt, maar dat ze opeens het adres van iemand wisten, zonder dat ze die persoon nooit hadden, die hadden ze nog nooit ontmoet. En dan spraken ze iemand op straat aan en dan zeiden ze, ja, ik weet dat en dat over jou. En dan schrok die persoon en die zei, ja, maar dat weet ik nu, omdat de geest je wil laten merken dat hij je kent. En één voorbeeld van wat ik hierin heb meegemaakt, is dat ik een keer in Arnhem op een paranormale beurs was. En wij waren daar zo, omdat er allemaal mensen waren die gekke dingen deden met aura's en energieën en magnetisch genezen en noem maar op. En toen gingen wij er ook staan met een kraampje. En op dat kraampje hadden we gezegd, gratis, hè, want de rest kost natuurlijk allemaal geld. Je moet wel betalen voor je spiritualiteit. Maar bij ons was het gratis, want de Heilige Geest, die kost niks, weet je. Hier is melk, hier is honing. Jullie kennen het uit Jesaja 55. Nou, in ieder geval, wij stonden daar en we zeiden, wij kunnen dromen uitleggen. We kunnen dit, we kunnen dat. Niet dat we het zelfs konden. Maar we zeiden, ja, weet je, we vertrouwen op Gods geest, dat hij dat kan. Nou, toen op een gegeven moment kwam er een man die een beetje nors was. En die ging zitten en die zegt, nou, kom maar op dan. Wat kom maar op dan? Nou, jullie zeggen toch dat je dingen weet en zo. Nou, en dus wij gingen even zitten en een van mijn vrienden, Juriaan, die ging bidden. En die zei, klopt het dat u enorme ruzie heeft met uw vader? En die man die keek hem zo aan van, hoe weet je dat? En heeft dat ermee te maken dat jij hem nooit hebt kunnen vertellen dat je eigenlijk struggelt met homoseksualiteit? En die man begon te huilen. En we zeiden van, hey, zullen we voor je bidden? Dat God je hart herstelt, dat God je relatie met je vader herstelt. Dat soort dingen heb ik gewoon meegemaakt waar ik bij zat. Weet je wel? Dit staat ook in de Bijbel, dit soort dingen. Maar ze gebeuren ook nu. Want dezelfde geest die in de Bijbel dingen deed, is dezelfde geest die er nu is. God is niet veranderd. Oké, volgende. Tijd, oké, ja, ik ga deze iets sneller door, maar ik zal de PowerPoint wel sturen voor wie het nog door wil lezen. God bevestigt zijn woord altijd met kracht, hè? Dus Hebreeuws, dat is het woord etza, en dat is raad, advies of instructie van buiten jezelf. En het heeft ermee te maken dat je op de juiste wegen geleid wordt in je leven. En als je een bepaalde instructie krijgt van ga dit nu doen, Dat je het ook met vrijmoedigheid gaat doen, ook al vind je het raar, ook al vind je het eng. Want dan ga je zien dat God zijn woord bevestigt met kracht. Nou, dit zie je natuurlijk heel vaak voorkomen bij Paulus en Petrus. Zij moeten iets doen. En dan zegt Paulus letterlijk van, ja, ik stond te trillen op mijn knieën. Maar ik geloofde dat als ik het evangelie ging verkondigen, dat God met zijn kracht, bam, daarop zou komen. En dat zie je ook in het laatste stukje, 1 Korintiërs 4, vers 20. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Maar wanneer wij de waarheid over Jezus vertellen, dan zal je zien dat God met kracht dat bevestigt. En er zijn natuurlijk hele maffe verhalen in het Oude Testament met de kracht van God. Bijvoorbeeld Simpson, die dan bijvoorbeeld zelfs nog aan het eind van zijn leven als een soort terrorist bijna de pilaren van de tempel kapot trekt. Met bovennatuurlijke kracht, de kracht die de geest hem gaf. Dus dat is heel letterlijk. Denk aan het leger van Davids helden. Een obscuur stukje in de Bijbel. Allemaal mensen die met David meeliepen. Het waren een beetje rebelse types. Maar die ook een enorme kracht van de geest hadden gekregen. Dat soort dingen kunnen gebeuren. Maar goed, omwille van de tijd ga ik door. De laatste. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. Nou, dit is geen intellectuele kennis waar het over gaat, maar een bewustzijn vanuit vriendschap met God. En ook zoals we hier net zaten in aanbidding, dan merk je van, ik voel me nu heel dicht bij God. Hè? Je voelt als het ware Gods hartslag, waar je dichtbij bent. En dat is de plek waarvanuit je kennis van God opdoet en waarbij God ook tot je gaat spreken. Maar dat is dus niet een kennis van intellectueel zijn. Het is niet een kennis van, ik weet gewoon heel veel over God. Ik kan heel de Bijbel misschien citeren, maar als mijn hart er niet bij is, dan is het niet echt de kennis van God. Hosea 6 vers 6 bijvoorbeeld, want liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn, letterlijk staat er, kennis van God is meer waard dan enig offer. De MBV 21 vertaalt hier met God vertrouwd zijn. En dat vind ik wel heel mooi eigenlijk. Want het gaat hier niet om kennis van God, van ik weet iets over God. Nee, het is kennis van God in relatie met hem. Ontzag voor de Heer is anders dan bang voor hem zijn. Want wanneer je dus kennis krijgt van de Heer, wanneer je vrienden wordt met God, dan ga je zijn liefde leren kennen. Maar je gaat ook iets anders leren kennen. Namelijk dat God echt wel heel groot is. Heel heilig, heel stoer. En dat wanneer je... Het is een beetje alsof je doorhebt hoe groot de elektriciteit van zijn goedheid is. En als je weet van, stel je stopt je vingers in stopcontact, dan weet je, ik krijg een schok, weet je wel. Op het moment dat je leert kennen hoe groot God is, dan is er ook iets dat je denkt, wow, dit is zo groot, ik ben zo klein, ik kan dit niet helemaal handelen, zeg maar. En die grootheid, die mag indruk gaan maken. Nou, er zijn hele vreemde verhalen in de kerkgeschiedenis geweest van wanneer de Heilige Geest met zo'n grootheid komt, dat mensen echt letterlijk bang worden. En dan bedoel ik niet bang van dat ze God alleen maar eng vinden, maar dat ze letterlijk bijvoorbeeld in tranen uitbarsten, dat ze op hun knieën vallen en zeggen, oh Heer, ik voel me zo schuldig over mijn leven, wilt u me vergeven? Maar dat het gewoon spontaan gebeurt. En het bekendste voorbeeld daarvan is misschien de Great Awakening in Amerika in de 18e eeuw, met preachers zoals John Wesley, Jonathan Edwards, misschien, ik weet niet of je er wat van gehoord hebben, maar dat waren mensen die gingen het evangelie verkondigen en die begonnen de wet te preken en mensen begonnen spontaan te huilen en te trillen, omdat ze zeiden van, God is hier aanwezig. En daarna kwam dan die genade, dat ze begrepen, ik ben geliefd. Maar je kan soms echt op je benen staan te trillen voor de grootheid van God. Maar dat doet hij niet, omdat hij je dan vervolgens bang wil houden. Maar dat is zodat je durft toe te geven aan zijn goedheid. Oké, dat wilde ik met jullie delen. En... Ik zou graag voor jullie willen bidden. Willen jullie vol zijn van deze volheid van de geest waar we het nu over hebben gehad? Oké. Heilige Geest, ik sta hier ook een beetje te trillen op mijn knieën, omdat ik het over u heb. En ik voel me eigenlijk ook maar gewoon zo'n klein mens. Wie ben ik om zo u een soort van uit te leggen? Heer, maar ik bid dat u in uw volheid komt. Mogen wij de menora zijn met 7 brandende geesten. Heer, wilt u op dit moment komen in onze hart? Wilt u laten zien dat u al in ons aanwezig bent? En wilt u die volheid van u gaan ontvouwen? En bij de ene persoon is dat misschien dat de fear of the Lord bekend wordt gemaakt. En bij de andere is dat misschien dat je woorden van kennis gaat ontvangen. Maar ik bid in Jezus' naam dat u bij verschillende mensen uw volheid gaat uitwerken in hun levens. En dat uw kracht zichtbaar gaat worden door het evangelie. Open onze harten, open onze ogen voor wie u bent. Heer, en als er blokkades zitten waardoor we onszelf niet goed genoeg vinden, of waardoor we zeggen, ik ben niet helemaal vol van God. Heer, wilt u dat dan wegnemen? We doorbreken de twijfel dat God niet in jou aanwezig is. Bid ik u in de naam van Jezus. Amen.